Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Het is trouw al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid, pal als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond. Wij zingen het eerste en ook het vijfde vers uit Psalm 111. Psalm 111, vers 1 en 5. Met de kerk van alle eeuwen doen wij nu belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Aansluitend daarop zingen wij het laatste, het zesde vers van Psalm 111. Zijn naam is heilig en geducht, zijn naam blijft eeuwiglijk geprezen. Het zesde vers, het laatste van Psalm 111, na de belijdenis van het geloof.
en een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
We lezen de Heilige Schrift vanmiddag aan het begin van het Nieuwe Testament, met het eerste hoofdstuk van het Heilige Evangelie naar Matthäus. Matthäus 1, de versen 18 tot en met 25. De versen 18 tot en met 25 uit het eerste hoofdstuk van het Matthäus Evangelie.
De geboorte van Jezus Christus was nu aldus. Want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, zie, de engel des Heeren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zone David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam Immanuel heten, hetwelk is overgezet zijnde, God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had, en zij heette zijn naam Jezus. Zover de schriftlezing.
Laten we nu samen de Heere zoeken in ons gebed en hem ootmoedig vragen om zijn zegen. Opnieuw zal, Heere, als u het ons geeft, ons vanmiddag het evangelie verkondigd worden. Het was immers ook de opdracht van u aan degene die u hebt uitgezonden, uw discipelen die u tot apostelen hebt gemaakt. En ze hebt geordend tot gezanten van uwentwege om het evangelie van Gods genade in deze hele wereld te verkondigen, Heere. Dat was toen de opdracht. En dat is een opdracht die voor alle tijden geldt tot op de laatste dag toe. En daarom geldt ze ook voor ons. Ook op deze februarizondag. Hier in Rotterdam. Binnen de muren van dit kerkgebouw. Dat is de opdracht. Predik het evangelie aan alle creaturen, aan allen die schepsel zijn. Allen moeten het horen. Er is een woord voor de wereld. Er is een woord van Gods wegen. Een woord, een getuigenis aangaande Christus Jezus. Afkomstig uit de hemel, gericht op deze aarde. Gebracht aan zondaren. Bedoeld om ze te redden uit het verderf en uit alle verlorenheid. En ze de zaligheid te schenken in de tijd en in de eeuwigheid. Dat is een hele aangrijpende en een gewichtige opdracht, Heere. Die u gegeven hebt aan uw kerk. En binnen uw kerk aan de dienaren van uw woord. En zo is ook deze zondag, ook deze dienst weer aangebroken. Om dat evangelie te vertolken. En onze oren te spitsen in het luisteren daarnaar. En onze harten erop te richten. Maar het is niet zonder zin en zonder reden dat we daartoe niet overgaan, Heere, dan nadat we eerst uw naam hebben aangeroepen. Gebeden hebben of u, Heer Jezus Christus, grote koning in de troon van uw vader, eeuwige priester, die met uw bloed bent ingegaan in het binnenste heiligdom. Maar ook profeet en leraar, die uw kerk vergadert door woord en geest, of u het zelf in de hand wilt nemen. Of u zelf het woord schenken wilt, Heere, in de opening van de mond en in de opening van onze oren en harten. Opdat het niet slechts klinken zal, opdat het niet wegklinken en wegsterven zal. En in ons geheugen misschien nog een enkele dag zal blijven hangen, maar daarna niet meer. Maar opdat het een woord zal zijn, waarvan het gewicht verstaan en waarvan de draagwijdte tot in alle eeuwigheid gekend zal zijn. Wat een wonder, Heere, dat u door dat woord dat in de ogen van deze wereld dwaasheid is, dat u grote dingen, ja het allergrootste bewerken wilt. Namelijk dat verloren zondaren getrokken zouden worden uit de verlorenheid. En in de kennis van uw naam, in het aangezicht van Christus Jezus, zaligheid ontvangen zouden. Wilt u het schenken vanmiddag, Heere? De inhoud van dat evangelie, het is ons in de schriftlezing al verkondigd. Ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal komen om zijn volk zalig te maken van hun zonden. En een ogenblik later, ge zult zijn naam heten Emmanuel, want zijn naam en zijn werk is God met ons. Doe ons daarvan de diepe inhoud kennen, Heere. God met ons, dat is van beneden af aan onmogelijk. God met ons, ja dat was wel zo. En we hebben ons uit uw gemeenschap verwijderd. En we zijn daar om buiten het paradijs geplaatst. En er is vanuit onszelf geen toegang tot het paradijs, Heere. En hoe is het dan toch mogelijk? Nochtans, de prediking. En door de prediking, als u het schenkt, ook de werkelijkheid van het geloof. God met ons. Zover het oosten verwijderd is van het westen, zo groot is de kloof tussen God en ons. Tussen u de heilige God en wij onheilige mensen. En dan toch. Alleen verstaan. In de kennis van uw Heere Jezus. Wiens naam Emmanuel is. En die het werk dat aan u is opgedragen ook daadwerkelijk verricht hebt. U hebt de zaligheid bereikt. U hebt alles verworven wat gekocht moest worden. U hebt uw bloed gestort. U hebt uw leven gegeven. En u hebt aan alles voldaan wat te doen was. En u wacht het op het werk van uw geest, Heere, die het uit Christus neemt en die het in ons midden verkondigen gaat, toepassen gaat, verwerkelijken gaat. Heere, daar bidden we u eerbiedig om. Opdat ook de arbeid van deze middag niet te vergeefs zal zijn, maar opdat het gebeuren zal waartoe u uw woord gaf, waartoe Christus gekomen is, waartoe de Heilige Geest gekomen is, waartoe u de inzetting van de prediking geschonken hebt, opdat het gebeuren zal, Heer. En we vragen het u elke keer, telkens weer opnieuw, en ook vanmiddag, of het woord dat u geeft, Heer, of het vruchtbaar zal zijn. En opnieuw bidden we het u, wanneer het hart van de dingen vanmiddag ter sprake zal komen, als iets in het midden der gemeente zal mogen en moeten worden gelegd, dan gaande de inhoud van uw gezegende naam, Heere Jezus Christus. Wilt u uw zaligmakerswerk verrichten, Heer? Dat is toch uw roeping? Dat is toch uw ambt? Daartoe hebt u uw geest toch gegeven? Laat ons toch niet verloren gaan. Maar trek ons en kom bij ons, Heere. En neem ons uit onze diepe nood en dood. En schenk ons het leven dat in de gemeenschap met u ontvangen en beoefend wordt. En zo bidden we om de zegen van vanmorgen, Heere. Aangaande dat woord, dat diepe woord, dat over het werk van uw geest ging. Het werk in de wedergeboorte, zoals de wind blaast. Zo werkt u. Wilt u het nog doen? En ons in alles nabij zijn. We bidden dat voor onze jonge mensen. Voor de jongens en de meisjes. Die ook vanmorgen in de kerk waren en vanmiddag opnieuw. Het is ook voor hen. Het is eigenlijk juist voor hen. Het is in eerste instantie voor hen. Want u hebt de kinderen tot u geroepen. En u hebt ze gezegend. En u hebt het wee over de discipelen uitgesproken. Die meenden dat het ongepast was dat u een woord voor kinderen had. Laat ze tot mij komen, hebt u gezegd. Mogen ze komen, Heere. Mogen ze vanmiddag komen. Wilt u ze trekken en roepen. Wilt u zijn met de jonge mensen. Waar het ook verschillend liggen kan. Van wie er wellicht zijn. Die iets voelen van de ernst en van het gewicht van de eeuwige dingen. Die wel eens iets ervaren hebben van de roeping van u in hun leven. Wie er gebed is. O Heere, wilt u mijn jonge hart vernieuwen. En mijn leven schenken. De zaligheid die ook voor mij nodig is. En andere jongelui die daar wat overheen leven. Die wel in de kerk zijn. En daar danken we u voor, Heere. Maar bij wie het toch eigenlijk niet zo aanspreekt. Maar wie we ook zijn, Heere. Vanuit onszelf, jongeren en ouderen, zijn we niet anders dan die dorre doodsbeenderen waarover we vanmorgen hoorden. En daarom juist, daarom is er nog mogelijkheid, ja meer dan dat. Daarom is er bij u alles voorhanden wat ons, dode zondaren, tot het leven roepen kan. Omdat het uw werk is, omdat het niet van mensen afhangt, maar omdat het uw werk is, o Heere. Wilt u uw kinderen verder oefenen? Meer en meer oefenen in het spellen van uw namen, o Heer Jezus Christus. Ook in het spellen van die diepe naam, Jezus, waarin u de zaligheid openbaart, waarin u het ontvouwt. Het gepaste werk van u, Heer Jezus Christus, dat zo aansluit bij de nood van het leven van een mens. Ook wanneer genade ontvangen is, dan moet telkens weer de uitgang tot hem zijn, om uit hem te ontvangen, genade voor genade. Laat er dan ook van uw kinderen iets mogen uitgaan. En dat zal alleen zijn wanneer ze, zoals Mozes, in het heiligdom geweest zijn. En wanneer ze iets uitstralen van uw aanwezigheid. Wanneer ze met woord en met daad, in het mondelinge getuigenis, maar ook in hun levensgang iets mogen openbaren van de vreugde die in u is, maar ook van de strijd die er is. Die strijd die u overwint, in uw kracht zal het gebeuren. Wilt u zo in ons midden zijn? We denken aan degene die met ons meeluisteren, ook vanmiddag weer. Bereid ook aan hen een zegen, Heere. Wilt u zijn met uw kerk, de kerk in ons land en de kerk in deze wereld. De kerk is een planting van u. Maar naar haar zichtbare zijde, Heere, is er zoveel wat ons doet wanhopen. Waarvan we zeggen, is dat de kerk? Maar laat daar, binnen die instituten, laat daar uw werk mogen gebeuren, Heere. En laat het al het menselijke mogen overstemmen. Laat uw koninkrijk mogen komen tot eer en roem van uw naam. We bidden u voor de klassikale vergadering van deze aanstaande week. De vergadering waarbinnen ook afgevaardigden naar de particuliere synode zullen worden benoemd. En als ook dit jaar de breedste kerkelijke vergadering samen zal komen, als u het geeft, geeft er nou dat er nog iets goeds mag gebeuren. De beslissingen mogen vallen die tot welzijn van het kerkelijk leven, die tot zaligheid van zondaren en bovenal tot roem van uw naam zal zijn. Wees met deze wereld. Gedenken die plekken in de wereld waar zoveel moeite is. Met name in het Midden-Oosten, het brede Midden-Oosten. Israël, uw volk, uw planting bij uitstek, maar ook al die andere volkeren, heren, in dat gebied waar ooit het paradijs was. En dan denken we vandaag met name aan het land en het volk van Irak. Waar in, op bijzondere wijze, heren, het begin van de wereldgeschiedenis was. En nu. Nu lijkt het wel alsof het begin van de helle geschiedenis is. Heren, wilt u nog wonderen doen en uw macht openbaren, ook in die gebieden. Wij staan er machteloos bij en we zien het gebeuren en we erkennen het is alles door de zonde. Wilt u er doorheen stormen, heren. Maar laat bovenal uw genade, laat uw evangelie mogen klinken, ook daar. En wij bidden. Met de kerk der eeuwen. En in gemeenschap met uw Heilige Geest. Heere Jezus. Kom spoedig. Opdat uw bruid. Tot de bruidegom gevoegd zal zijn. En opdat u. O drieënige God. Alles in allen zijn zult. Om Christus wil. Amen. Wij zingen uit psalm 2, de tweede psalm, daarvan de versen 6 en 7. Psalm 2, het zesde en het zevende vers. Vrees Heren macht en dient zijn majesteit, juich bevend op het gezicht van zijn vermogen. En ook het zevende vers, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. De tweede psalm. Het zesde en het zevende vers. De eerste collect is voor de eredienst. De tweede voor het onderhoud van kerk en pastorie. De derde collecte na de preek is voor de kerk. Uit het schriftgedeelte dat we eerder in deze dienst lazen, gemeente, lees ik u het 21ste vers, Matteüs 1, vers 21. Dat is het woord van de engel, gericht aan Jozef, waar de engel het volgende zegt. Als hij over Maria spreekt, zij zal een zoon baren. En gij, Jozef, gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Op dit schriftgedeelte en vele andere is gefundeerd de belijdenis van de kerk aangaande de naam van de Heer Jezus. Zijn naam Jezus. We vinden die belijdenis vanmiddag in zondag 11 van onze Heidelbergse catechismus. Zondag 11, die zondagsafdeling is vanmiddag aan de orde. Ik lees u de vragen en antwoorden 29 en 30. Allereerst wordt gevraagd, waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? En dan luidt het antwoord, omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Vervolgens luidt de vraag, geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? Nee, zij. Maar zij verloochenen met de daad de enige heiland en zaligmaker Jezus, ofschoon ze met de mond in hem roemen, want van twee in één. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben wat tot hun zaligheid van node is. Tot zover. Geliefde gemeente, wij vinden het allemaal een heel gewone zaak, waar we aan gewend zijn en waar we helemaal niet meer bij stilstaan. Het feit namelijk dat we een naam dragen. Zelfs een naam in verscheidenheid, een voornaam, diverse voornamen en een achternaam en een roepnaam. Wij zijn mensen die namen dragen. Dat onderscheidt ons van de dieren. Want al hebben de dieren wel soortnamen, de dieren hebben geen eigen namen. Ja, wij doen wel eens alsof met onze huisdieren. Maar namen dragen alleen mensen. Want een mens is een persoonlijkheid, geschapen naar Gods beeld en naar zijn gelijkenis. En weliswaar hebben we het beeld van God in onze diepe zondeval verloren en zijn het, met een woord van Calvijn, nog maar enige vonken en sporen die ons behouden zijn van het beeld van God waarin we geschapen zijn. Maar de Heere heeft ons onze persoon en onze persoonlijkheid en onze individuele waardigheid behouden. We zijn mens gebleven. En daarom dragen we namen. Wat is het doel van de namen die we dragen? Allereerst denk ik, gemeente, dat we een naam dragen ter onderscheiding van anderen. Dat is nodig wanneer we met elkaar willen omgaan en elkaar en anderen willen aanduiden in het menselijke verkeer, in de menselijke contacten, in het sociale verkeer dat wij onderhouden in onze maatschappij, zijn namen nodig, aanduidingen. Je naam, nou, dat is iets eigens. Met je naam heb je je eigenlijk vereenzelvigd. Zo gaat dat, klinkt je naam, en eigenlijk is dat niet meer dan een klank, maar wij horen veel meer in die klank. Wanneer onze naam klinkt, dan zien we op. Want dan menen we dat we of geroepen worden, of iemand heeft het over ons. En als iemand je bij een verkeerde naam noemt, of je naam verkeerd spelt, dan zijn we altijd toch een klein beetje geraakt. Want je naam, dat ben je zelf. En daarom hebben wij namen, om ons van elkaar te onderscheiden. Er is nog wel een tweede functie van onze namen, dat is in onze maatschappij wat minder het geval, maar in het Oosten was dat zeer nadrukkelijk wel zo. Namen hebben ook een betekenis. Wij kennen nog wel het verschijnsel dat we onze kinderen eventueel noemen naar leden van ons voorgeslacht, om ze daarmee te eren en om daarmee de lijn van de generaties door te geven in het doorgeven van de namen, heel zinvol. En het is ook wel iets van onze tijd om daar wel eens van af te raken. Maar goed, ieder ouder heeft daarin een eigen vrijheid. Maar in de Bijbel hadden de namen een heel bijzondere betekenis. Ja, werden de namen ook dikwijls gegeven vanwege de betekenis. Zo kennen we bijvoorbeeld de geschiedenis van de geboorte van Jacobs jongste zoon. En die zoon zou Ben-Oni heten, zoon van mijn smart. Maar het werd anders. Hij moest heten Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Een diepe betekenis. Zo kennen we ook op diverse plaatsen de wijziging van de namen. Abram werd Abraham. Sarai werd Sarah. Een diepe betekenis. Jacob, de hielhouder, de bedrieger, werd Israël, de vorst Gods. Diepe betekenissen. Simson, Salomo bijvoorbeeld. Salomo, de vorst van de vrede. Namen met een diepe betekenis, waarin die betekenis ook heel dikwijls ook werkelijkheid werd in het leven van diegene die die naam droeg. Wel nu, gemeente, zo is het bij uitstek bij de Heere Jezus. Gij zult zijn naam heten Jezus. We hebben het gelezen. De engel Gabriel heeft die boodschap aan Jozef gegeven. Als Maria, uw vrouw, uw aanstaande vrouw, een zoon gebaard zal hebben, dan zal zijn naam zijn Jezus. Want, en dan volgt de verklaring, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hij heet Jezus, dat is zaligmaker, behouder, bevrijder, redder, heelmaker, heiland. Die naamgemeente heeft de Heere Jezus dus ten diepste niet aan zichzelf gegeven. Althans, als mens niet. En ja, je kunt jezelf wel Jezus noemen, maar daarmee ben je het nog niet. Nee, Jezus als mens heeft zichzelf die naam niet aangemeten. Hij heeft hem ontvangen. Hij heeft hem van een ander ontvangen. En niet van Jozef en niet van Maria, maar in opdracht van de Heere zelf hebben Jozef en Maria die naam aan de Heere Jezus moeten geven. En de engel Gabriel, hij was wel de boodschapper, niet meer dan een bode Gods, maar ook hij had het vernomen toen hij de opdracht kreeg om naar de aarde te gaan, om Jozef deze boodschap te brengen. Toen had God zelf deze naam aan de engel meegegeven. God zelf stelt hem als Jezus, als zaligmaker aan. Hij heet niet alleen Jezus, maar hij is Jezus. Nou, gemeente, dat is de achtergrond van de vraag die in zondag 11 wordt gesteld. Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? En dan geeft onze catechismus daar, en het is een beetje omvloerst, maar toch zit het er heel duidelijk in. Onze catechismus geeft daar twee antwoorden op. Allereerst, omdat in hem alle zaligheid is. Dat vindt u met name in het begin van antwoord 29. En vervolgens, omdat buiten hem geen zaligheid is. Dat is het slot van antwoord 29. En zondag en antwoord 30 gaat daar nog eens specifiek op in. Omdat in hem alle zaligheid is. De Heer Jezus is dus een volkomen zaligmaker. En omdat zonder hem en buiten hem geen zaligheid is. De Heer Jezus is dus niet alleen een volkomen, maar hij is ook de enige zalig maken. En zo gaan we luisteren naar zondag 11. Op welke plaats staat deze zondagsafdeling in het geheel van onze catechismus? De vorige keer, gemeente, hebben we nagedacht over de betekenis van de belijdenis aangaande God de Schepper. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En we hebben in zondag 9 en in zondag 10 gehoord aangaande God als schepper. Hij die de almachtige schepper is. Maar onze catechismus heeft nog dieper gegraven en heeft nog meer goud opgedolven uit die berg van Gods ontferming in zijn schepper zijn. Hij is niet alleen die almachtige vader, maar hij is voor zijn volk en kinderen ook die barmhartige en die getrouwe God. En dat blijkt niet alleen in zijn scheppingswerk, maar het blijkt met name in het grote stuk van de voorzienigheid. De Heere heeft niet alleen hemel en aarde op eenmaal geschapen, maar hij onderhoudt en regeert en bewaart die schepping ook. En alle schepselen, ze zijn in zijn hand. En nu vervolgt de catechismus het luisteren naar onze apostolische geloofsbelijdenis. En gaat ze dus over op dat andere stuk, dat tweede uit de belijdenis, namelijk, en dat staat boven zondag 11, van God de Zoon en onze verlossing. En dat is de belijdenis, ik geloof in Jezus, zijn eerste naam. Wel nu, vandaar de vraag naar de betekenis van de naam Jezus. De Heer Jezus, gemeente, hij heeft dus een naam gehad op aarde. Dat was voor hem niet nodig geweest. Want hij was God. God uit God. Licht uit licht. Uit de eeuwigheid gekomen. De hemel is gescheurd toen hij naar deze aarde kwam. En de engelen hebben gezongen. God de eer. Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen. Hij had geen naam nodig. En toch, hij is de mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Maar ook daarin is hij de mens geworden, dat ook hij een menselijke naam heeft aangenomen. Eigenlijk is dat ook een stukje vernedering van hem. Ook hij moest dus onderscheiden worden van andere mensen. En waarom? Wel omdat hij geen gedaante of heerlijkheid had. En omdat hij zomaar niet begeerd werd door de mensen. Ze zagen in hem niet wie hij was. En daarom moest ook hij onderscheiden worden. En ging het om hem, dan moesten ze het kunnen zeggen. Wie bedoelt u? Wel, deze Jezus van Nazareth, de timmermanszoon. Hij, Jezus. Hij, van wie de apostel in Filippenzen 2 belijden zal dat hij een naam ontvangen heeft. Boven alle naam. God heeft zijn Zoon door de vernedering heen verhoogd. Een naam boven alle naam. En in zijn naam zullen alle schepselen ooit knielen. En dan zal niemand vragen hoe heet hij. Want dan zal hij zich openbaren als de Almachtige en de Grote en de Heerlijke en de Heilige God. Maar op aarde heeft hij een naam willen ontvangen. En de engelen, ze hebben het moeten zeggen. Niet alleen de engel aan Jozef en aan Maria, maar de engelen hebben het ook gezegd aan de herders. Toen ze het kerstevangelie verkondigden, toen hebben ze hem aangeduid. U is heden geboren de zaligmaker. De zaligmaker. En dan nog iets, gemeente. Want, en hebt u daar wel eens bij stilgestaan, een week na zijn geboorte, toen ontving hij die naam pas. Als hij geboren is, dan noemt de engel zijn naam nog niet. U is heden geboren, de zaligmaker. Welke is Christus, de Heere? Toen had hij eigenlijk die naam nog niet. Maar we lezen pas verderop in Lucas 2, toen 8 dagen vervuld waren, dat men het kindeke Jezus besnijden zou. Zo werd zijn naam genoemd, Jezus, welke genoemd was door de engel eer hij in het lichaam ontvangen heeft. Toen ontving hij zijn naam. Gemeente, verstaat u het evangelie in de geschiedenis van de besnijdenis? Bevat u iets van het evangelie en van de machtige boodschap die er daarin ligt? Dat hij een naam ontvangen heeft en dat hij die naam ontvangen heeft ter gelegenheid van zijn besnijdenis. Toen. O, wat is zijn vernedering groot en diep geweest. Hij heeft zijn naam ontvangen toen al. In de weg van het lijden. In de weg waarin er bloed vergoten is. Toen de ceremonie die alle jongetjes uit het volk Israël moesten ondergaan. Die pijnlijke ceremonie. Die vernederende ceremonie. Jazeker. Toen het ook aan hem voltrokken werd. Van vanwege de onreinheid die ook hem eigen was. Toen heeft hij zijn naam ontvangen. En daarom, hij heeft die naam ook daadwerkelijk gewillig ontvangen. Hij wilde zaligmaker zijn, maar met het ontvangen van die naam moest hij al lijden in het vlees. Toen bleek het algemeen dat hij een redder wilde zijn voor een reddeloos verloren volk, toen al bij zijn naamgeving. Toen is het al gebleken dat hij een zaligmaker wilde zijn voor mensen die de zaligheid niet hadden, die er ook niet over beschikken konden, maar die de zaligheid moesten ontvangen. In welke weg? In de weg van recht, in de weg van het bloed. Zo heeft hij zijn naam ontvangen. Zo heeft hij gewillig de opdracht om zaligmaker te zijn op zich genomen. En het zaligmakerswerk, het is gegrond op de enige en eeuwige rotssteen der zaligheid, die vanuit de eeuwigheid zich beschikbaar heeft gesteld en die in de tijd, als kind van een week oud, gedachtig aan de gelofte die hij aan zijn vader gedaan heeft, zich gewillig onderworpen heeft om inderdaad Jezus zaligmaker te zijn. Gemeente, dit alleen al, het zou voldoende evangelie zijn om de rest van deze dienst over na te denken, om over te stamelen, om niet in klaar te komen, om het uit te reiken aan reddeloos verloren zondaren, om het te kennen, om u erin te verheugen, om u te verwonderen over de vernedering van de Heere Jezus Christus, al in het ontvangen van zijn naam. Jezus was zijn naam. De Griekse naam Jezus komt van het Hebreeuwse woord Yeshua, dat hulp betekent, heil, redding, bevrijding. Die naam is ons in het Oude Testament bekend, onder verschillende benamingen, zelfs in onze vertaling, Jozua, en ook de naam Hosea. De naam Jezus kwam dus in het Oude Testament al voor, Jehoshua, of Yeshua. De Heere is redder. De Heere is hulpbrenger. De Heere is heiland, verlosser. De Heere is zaligmaker. Dat is zijn naam. En als vanzelf denken we dan terug aan Jozua. Jozua, de zoon van Nun. Jozua, een treffend type van de Heere Jezus. In het dragen van diezelfde naam. Maar dat niet alleen. Ook in het werk dat Jozua gedaan heeft. Wat deed Jozua? Hij deed wat Mozes, de man van de wet, niet mocht doen en niet kon doen. Mozes heeft het volk van Israël overgedragen in de hand van Jozua. En Jozua deed datgene wat gedaan moest worden toen Mozes een stap terug deed. Mozes kon het volk niet binnenbrengen. Maar Jozua, hij bracht het volk dat uit Egypte was uitgeleid en dat door de woestijn gebracht was. Hij bracht het in het land, vloeiende van melk en honing. Gemeente, mag ik een ogenblik die lijn trekken, omdat ze te rijk en te diep is dan om ze zomaar over te slaan. Deze Jezus, deze zaligmaker, waartoe is hij gekomen? Namelijk, daartoe is hij gekomen om aan een mensenkind, aan een verloren mensenkind, dat door de wet niet zalig kan worden, dat door het doen van de werken der wet, dat door de prestaties van zichzelf de zaligheid niet verwerven kan, om dat te doen uit louter genade. Jezus, Jozua, zijn werk is zo gepast. Hij neemt dat volk. Dat vermoeid en belast is onder de wet. En hij maakt het zalig. De wet, Mozes, die zet ons buiten de zaligheid. Langs die weg zal een mens niet zalig worden. Maar dan is daar Jezus. Dan is daar Jozua. En hij zegt, geef mij dat volk maar. Want mijn naam is Jezus. Mijn naam is zaligmaker. En ik zal haar van alle zonden bevrijden. En ik zal haar de zaligheid schenken. En ik zal haar binnenbrengen in dat land. Want het is mijn werk. Datgene wat door de psalmist vertold wordt. Gij hebt ellendigen dat land. Bereid door uw sterke hand. O Israëls ontfermer. Het werk van Jozua. Het werk van de grote Jozua. Het werk van Jezus. De zaligmaker. En nu wil ik aan nog iets niet voorbij gaan, gemeente. Ik heb het alles meer genoemd, maar het is zo diep. En het is zo treffend. Het is ontdekt door Kolbrugge. Wie mochten er het beloofde land binnen? Welke verspieders alleen waren het? Die het volk in het land brengen mochten. Wie mochten van die 12 verspieders alleen het land binnen? U zegt dat was Jozua. En die andere, hoe heette hij alweer? Ja, dat was Caleb. Heel het volk zou omkomen, allen. Heel die generatie die daar toen voor de grens van het beloofde land stond. Er zouden er maar 2 binnenkomen. Jozua en Caleb. Weet u wat de naam Caleb betekent? Caleb betekent hond. En dan zegt Kolbrugge dit. En wie het verstaat, die verstaat het. Wie mogen alleen Kanaan binnenkomen? Jozua en een hond. In het spoor van Jozua mag ik, dode hond als ik ben, zoals Mefibozet zegt, het land Kanaan binnen. Het is voor de hondekens, zegt de Canaanese vrouw. Jozua en Caleb. Jezus en een hond, die mogen binnenkomen. En die hond, alleen met Jozua, die hun hoop in het hachelijkst lot vestigen op de Heere hun God, die niet meer buiten Jezus kunnen blijven, die als enige zaligmaker alleen Jezus nodig hebben. Die mogen binnen, samen. Jozua. Dan zou ik ook nog kunnen wijzen op Jozua, die hoge priester. Maar daar ga ik nu maar aan voorbij. Mediteert u daar zelf maar over. Jozua, de hoge priester uit de tijd van de ballingschap. Die het volk heeft uitgevoerd uit de ballingschap. Gevangen in het Babylon van de zonde. Verstrikt in de machten van de wereld en van het vlees. En van het verdorven bestaan, hij leidt ze uit. Jozua de hoge priester. En ook dat als type van de grote Jezus. Gemeente, de catechismus noemt 2 aspecten van het werk van de genade die de Heere Jezus bewijst. Hij is een volkomen zaligmaker. Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker genoemd? Omdat hij ons zalig maakt en ons van al onze zonden verlost. En nou begin ik in mijn uitleg bij het tweede. Ons van al onze zonden verlost. Immers, is dat niet een wezenlijk aspect van wat de zaligheid is? Ons van al onze zonden verlost? Zalig maken, het is toch allereerst verlossen van het grootste kwaad? Dat is zalig maken. Verlossen van alles waarvan ik verlost moet worden. Verlost worden, omdat ik een gevallen mens ben. Verlost moet ik worden, omdat ik een doemwaardig mens ben. Verlost moet ik worden, omdat ik een mens ben die voor God niet kan bestaan. Verlost moet ik worden, omdat ik los van God leef. Omdat ik een van de Heere afgescheiden mens ben. Ik moet verlost worden, ik moet gezaligd worden, omdat ik een mens ben buiten het paradijs. Ik moet van al mijn zonden verlost worden. Zou je dat nou niet willen, jongens en meisjes? Zou je dat nou niet willen? Van je zonden verlost worden? Of toch eigenlijk niet? Eigenlijk niet. Zoals ik in mezelf ben, wil ik helemaal niet van mijn zonden verlost worden. Want zolang de zonden, gemeente, voor mij nog niet mijn vijand geworden is, heb ik de zonde lief. Oh ja, natuurlijk, moet niet te erg worden. En ja, er is natuurlijk een grens. Maar de zonde kan in het leven van een mens die een natuurlijk bestaan koestert, kan zo aangenaam zijn en kan zo vleiend zijn. En het kan zo aantrekkelijk zijn. Er zit iets in wat een mens eigenlijk liever maar koestert. De dingen waar je in opgaat, de dingen, nou ja, het geeft toch eigenlijk niet. Ja, je beseft het wel en je voelt het wel. Maar er is zoveel wat aansluiting op ons hart heeft, gemeente. Wij willen niet zo graag van onze zonde verlost worden, totdat we erachter komen dat de zonde ons de dood aandoet. En dat de zonde ons van God scheidt. En dat de zonde ons van het leven scheidt, dan wel. Wanneer de zonde tot zonde wordt. Oh, dan moet ik ontmaskerd worden als iemand die de zonde lief hebt. En zalig degene die door God gemaakt wordt tot een vijand van de zonde. Ja, die gaat erom roepen. En die gaat er naar haken. En die gaat zeggen, oh God, verlos mij van de zonde. Want de zonde trekt mij voorbij u vandaan, Heer. En alleen bij u is het leven. En dat is nou het werk van de Heere Jezus. Hij die verlost van de zonde. Hoe dat doet hij dit? Wel, dat doet hij door de zonde tot schuld te gaan maken. Dan zie ik wat mijn zonde veroorzaakt bij de Heere. Dan sta ik bij hem in het krijt. En dan is het een berg van schuld waar ik niet overheen kan zien. En dan wordt de zonde mij tot droefheid en tot smart. En dan zorgt de zonde ervoor dat mijn schouders naar beneden hangen. En dat mijn hart vervuld is met droefheid. Namelijk wanneer ik de zonde in haar ware aard ga zien. En wanneer ik de zonde ga kennen in haar dodelijke kwaal. Maar we moeten er wel voor ingewonnen worden. We moeten wel eerlijk gemaakt worden. En het moet wel ons gebed worden, Heere, doorgrond en ken mij. En zie, Heere, of er in mij een schadelijke weg is. Leid mij op een andere weg dan de weg van de zonde. Hoe vroom ingekleed misschien. En hoe godsdienstig ook vormgegeven. Ontmasker het toch in mijn leven, Heere. Doe het me toch zien. Zet u het mes er maar in. Maar dat is wel een pijnlijke zaak. De Heere, geef het ons, dat ons gebed is. Zoals die tollenaar die bidt om gerechtigheid en om zaligheid en om verzoening. Opdat ik verlost word van het allergrootste kwaad dat de zonde is. Die in mijn hart en leven een plaats heeft en die ik er niet uit kan bannen. Waarvan ik weet dat God het moet doen. Maar dan zegt onze belijdenis ook. Als God het gaat doen. Hij verlost van alle zonde. Hij doet het volkomen. Hij doet het volmaakt. Ja, dat is wel een geloofstuk. Kinders Heren, vindt u niet. Want als u in uw hart ziet, met de wetenschap dat deze Jezus uw zaligmaker is, dan komt u nog zoveel zonde tegen. En dan is er zoveel inwonend bederf. En dan is er zoveel waarover u klagen moet. En dan zijn er zoveel aanleidingen dat u het moet zeggen. Het is eigenlijk niet mogelijk. Uw Heere Jezus verlost u van alle zonden. En wat een gouden ogenblik. Als deze Jezus het me zegt. Ik verlos u van al uw zonden. Werkelijk van alle zonden. Van de schuld der zonden. De schuld van u heb ik uit mijn boek gedaan. En ik zie geen van uw zonden aan. U ziet ze wel, maar ik zie ze niet meer. Ik zie ze niet meer. Wat een wonder als we iets kennen van dat geheim dat Jeremia vertolkt in het 50ste hoofdstuk. In die dagen en te dier tijd, spreekt de Heere, zal Israëls ongerechtigheid gezocht worden. Maar ze zullen er niet meer zijn. En de zonden van Juda. Maar ze zullen niet gevonden worden. Want, zegt de Heere, ik zal ze vergeven. Ik zal ze wegdoen. Begrijpt u het wat vergeven is? Ik zal ze vergeven, zegt de Heere. Hier liggen ze. Op u, die zonde en die schuld van de zonde. Maar ik vergeef het in de meest letterlijke betekenis. Ik neem ze van u af en ik geef ze aan mijn lieve zoon. Want hij is toch de zaligmaker. Hij verlost toch van alle zonden. Ik doe het. En dan zie ik geen zonde meer in mijn Jacob. En ik zie geen ongerechtigheid meer in mijn Israël. En de Heere, hij verlost niet alleen van de schuld van de zonde. Maar hij overtuigt er ook van. Dat hij ook gaat verlossen van de straf van de zonde. Door de volkomen voldoening en de genoegdoening. Door deze zaligmaker Jezus Christus. Want twee behoeven niet gestraft te worden. De Heere is al genoeg gedaan met de straf van één. En deze Jezus, hij is een zaligmaker. Hij is de volkomen zaligmaker. En hij heeft het al uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hij is al in de helse angsten en toorn geweest. Hij heeft het al gedaan. Hij heeft al gestaan op die plaats waar ik moet staan. Hij verlost van alle zonden. Van de schuld, maar ook van de straf. En dan is er nog meer. Dan gaat de Heere in dit leven ook nog verlossen van de banden van de zonde. En van de macht van de zonde. Want dan heeft hij in het hart en in het leven van zijn kinderen die macht, die geweldige tyrannieke macht van de zonde, de doodsteek gegeven. Ze beweegt nog wel en ze is er nog wel en niet alles is weggenomen. Maar toch, de macht van de zonde, daar is het mee gedaan. De zonde zal over u niet heersen, zegt de Heere. En dat is niet alleen een bevel. De zonde zal over u niet heersen. Maar dat is in de eerste plaats voor Gods kinderen een belofte. Om Christus wil. Omdat hij de kop van de slang vermorzeld heeft. Daarom zal over u de zonde niet meer heersen. Hij verlost van alle zonden. Maar hij brengt ook tot het hoogste goed. Hij verlost niet alleen van, maar hij verlost ook tot. Hij trekt niet alleen uit de duisternis, maar hij zet ook in het licht. Hij trekt niet alleen uit de zonde, maar hij schenkt ook de genade. Hij schenkt wat ik behoef. En ik kan er maar aan stippen, aan tippen een ogenblik, gemeente. Ik duid het u maar aan. Wat is het dan waartoe hij brengt? Hij brengt bij God. Hij brengt bij de heilige God, van wie ik zeggen moet: o heilig en geducht is uw majesteit en heerlijkheid. En wie zal voor u bestaan, Heere? Want ge zijt een verterend vuur. Jawel, bij die God brengt hij. Maar hij gaat ertussen staan, zodat de vlam van Gods toorn en de geduchtheid van zijn wraakzwaard zijn kinderen niet meer treffen. Hij brengt me ook bij de wet van God. U zegt, ja, maar dat is die wet die mij veroordeelt. Jawel, maar het is ook die wet die ik lief krijg. Die wet die het hoogste goed in mijn leven is. omdat ze de uitdrukking is van Gods genadige wil. Ik krijg een liefde tot Gods wet en tot Gods wil. En het is mijn begeerte en verlangen om in het spoor daarvan te gaan. Hij brengt mij ook bij de heilige deugden Gods. Hij geeft mij zicht op de volkomen rechtvaardigheid, maar ook op de grondeloze barmhartigheid en op de langmoedigheid van de Heer. De deugden Gods samen, geliefden. Het is als een flonkerende kristal. En de ene eigenschap van God en de ene deugd van God schittert nog meer dan de ander. Opdat ik ervan weten zou. Opdat ik ze kennen zou. Opdat ik ervan getuigen zou. Want dat volk van God, het is toch een koninklijk priesterdom. Het is toch een volk van God geschapen. Opdat ze verkondigen zouden de deugden. Jawel, die flonkerende deugden die hen geroepen heeft uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Deze zaligmaker, hij brengt me tot het hoogste goed. Hij brengt me ook bij het evangelie. Bij de betuiging van de beloften Gods. Waarin God zegt ja en amen om Christus wil. Waarin het mijne niet meer hoeft. Althans niet als voorwaarde. Waarin ik sterven mag aan al het mijne. Opdat het evangelie van Gods genade daarvoor in de plaats zou komen. En in die beloften brengt de Heer Jezus boven alles, geliefden, bij zichzelf. Bij de allerbeminnelijkste, van wie ik zing, beminnelijk vorst. Uw schoonheid, hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. En als ik op hem mag zien, en in zover ik op hem mag zien, als de Heere mijn hoofd opricht en het geloof doet beoefenen in het aangezicht van Christus Jezus, dan is Hij mijn alles. Want waar ik dan over in zit, vanwege al die boze zonden die nog in mijn hart overgebleven zijn, er is bij Hem doen aan. En waarover ik in zit, al die diabolisten die zich nog bewegen in mijn hart en leven, Hij is de Almachtige. En Hij zegt, in mij bent u meer dan overwinnaars. En als mijn geweten me aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God gezondigd heb en geen daarvan gehouden. En dat ik nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Hij zegt het, maar er is bij mij doen aan, want ik ben de Almachtige. En ik ben het tot wie u toch bidt. Twist met mijn twisters, hemelheren, gaan mijn bestrijders toch tekeer. Hij zegt het, en hij zegt tegelijkertijd, en ik doe u delen in mijn wapenrusting, opdat u het zwaard van het geloof, en opdat u het schild van het geloof hanteren zou, en tot een helm de hoop der zaligheid. In één woord, geliefden, nou is het zijn ambt. Het is zijn ambt om zaligmaker te zijn. En Hij wil zich laten prediken. Hij wil zich laten uitstallen. Hij wil zich laten proclameren. Want de engel heeft het verkondigd aan de herders. Die al den volken wezen zal. Nu is er geen zondaar zo ellendig. Nu is er geen goddeloze zo goddeloos. Of Christus Jezus zegt, ik ben de zaligmaker voor verlorenen, want ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En als ik Hem mag zien en in Hem putten mag, ja, dan beleid ik het. Ziet, deze is het. Deze is het en geen andere. We hebben Hem verwacht. Hij zal ons zalig maken. Hij is onze Heere. We hebben Hem verwacht. En we zullen ons verheugen in Zijn zaligheid. En zo, geliefden, zo is Hij geschonken. Als de volkomen zaligmaker. Tot wijsheid. Tot rechtvaardigheid. Tot heiligmaking. ja, tot een volkomen verlossing. En dat betekent tegelijkertijd dat er nu ook buiten hem geen zaligheid is. Het is in hem geheel, volkomen, volmaakt. En tegelijkertijd, dan hebben we geen andere zaligmaker nodig dan wie hij is. Hij is tegelijkertijd de enige zaligmaker. Dat voegt de catechismus nog toe aan zondag 29, daar benevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. En de opstellers in hun strijd met het Rooms-Katholicisme, de opstellers achten dit kennelijk van zoveel belang dat ze aan dit element nog een aparte extra vraag met een bijbehorend antwoord hebben gewijd. Geloven dan die mensen ook aan de enige zaligmaker Jezus die hun zaligheid bij anderen zoeken? Bijvoorbeeld bij de heiligen? Of bij zichzelf? Of bij ergens elders? Maar het antwoord is duidelijk. Wel nee. Wie dat doet, die verloochent metterdaad de enige heiland en zaligmaker Jezus. Hoewel ze hem misschien met hun mond wel roemen. Dan kan het wel zijn, zeggen de opstellers, dat je beleidt met je mond dat Christus een volkomen zaligmaker is. Maar ondertussen heb je nog heel wat andere zaligmakers achter de hand. Bij jezelf of bij anderen. Heel concreet zegt onze catechismus, bij de heiligen misschien. Nou, dat was natuurlijk zo in de Rooms-Katholieke eredienst. Of bij uzelf. Of ergens anders. Waar dan ook. Waar je ook op steunt. Waar je ook je verwachting van hebt. Op wie of wat je ook je hoop stelt. Dat fungeert dan als een zaligmaker. Een zaligmaker buiten de volkomen zaligmaker. Ja, buiten de enige zaligmaker. Nee, zeggen onze vaderen. Er is maar één naam onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. En dat is de naam van deze Jezus. Deze zaligmaker. Ja, zeggen onze opstellers. Het is alles of niets. Het is van twee in één. Of de Heere Jezus is geen volkomen zaligmaker. Of wie deze zaligmaker met een waar geloof aanneemt, die vindt dan ook alles in hem wat tot de zaligheid is dienende. Dan gaat het hier om, gemeente. Het gaat hier om niets anders. Niet meer en niet minder dan over de radicaliteit van de genade van de drie-enige God, die alleen in Christus Jezus geopenbaard is tot zaligheid. Het is de eenzijdigheid van Gods soevereine werk. Het is het unieke van het werk en de persoon van de Heere Jezus Christus. En het is de volkomen onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. God drieënig, die zich voor de zaligheid van zondaren geheel alleen in Christus Jezus heeft geopenbaard. Maar dat is dan wel tegelijkertijd het stootblok waar een natuurlijk mens tegenaan stoot. Dat is de ergernis, de rots der ergernis, waaraan hij zich ergert. Want hier treffen we nou precies het geding aan, wat in de hele kerkgeschiedenis, vanaf Adam tot aan de laatste dag toe, dat geding tussen de ware en de valse genade, tussen de zuivere en de valse religie. Hier gaat het altijd om. Dat we misschien wel zeggen dat de Heere Jezus een volkomen zaligmaker is, maar dat in de praktijk hij niet erkend wordt als de enige zaligmaker. Ik noem even een klein aantal namen om het u even aan te duiden in de kerkgeschiedenis. Hier leven de Augustinus slag met Pelagius, toen het immers ging over de eenzijdigheid van Gods genade. Hier kruiste Luther de degens met Erasmus, toen het ging over de verdorven menselijke wil. Hier voerden Gomarus en Arminius hun strijd, namelijk over de onmacht van de mens ten goede. Hier heeft Kolbrugge zijn getuigenis gegeven tegen heel de modieuze vrijzinnige theologie van zijn dagen. En hier gaat het altijd en nog steeds om, geliefden. Dit, de betuiging dat genade is, dat een mens er met alle gronden in zichzelf en bij een ander buiten valt. En dat de genade alleen geopenbaard is in de Heere Jezus Christus. Het is van twee in één, zegt onze catechismus. Of de Heere Jezus is geen volkomen zaligmaker, maar hij is het wel. Of wie deze zaligmaker met een waar geloof aannemen, die vindt ook alles in hem. En hier zijn we terug op ons uitgangspunt. Die vindt ook alles in hem. Mag ik het u vragen, geliefden? Waar zoekt u het? Waar zoekt u uw behoud? Of zoekt u uw behoud überhaupt niet? Waar zoekt u het? Van wie verwacht u het? Wat zijn al uw tobberijen? En ik hoor wat tobberijen. En een mens kan er in al zijn argelistigheid nog mee op de been blijven ook. Want ik ben toch een mens die het niet zo makkelijk neemt. Waar gaat het u om? Hebt u zichzelf ervoor over? Dat nou alle gronden buiten deze enige, maar dan zeg ik vanmiddag deze volkomen zaligmaker, alle gronden worden afgekapt en afgesneden, zodat u, en dan zal het u tot vreugde zijn. En dan zal het u tot verwondering zijn. Dat wat u nou overal en waar dan ook zocht, dat dat nu allemaal te vinden is in deze enige en volkomen zaligmaker, wiens naam Jezus is. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En zo is het alleen uit genade. En zo is het alleen door het geloof. Want dat ware geloof, dat wil niets of niemand hebben dan deze Jezus alleen. En zo is het alleen uit Christus. Sola gratia, sola fide, solus Christus. En dan valt al het mijne erbuiten. Dan mag het erbuiten vallen. En zalig wie het ervaart als evangelie. Dan mag ik mijn Roomse neiging om heimelijk te steunen op mijn goede werken. Dan mag ik het eraan geven. En mijn remonstrantse gezindheid om toch nog een beetje wat te verwachten van mijn eigen vrije wil. En van mijn eigen godsdienstige streven. Ik kan toch zo bidden. En ik kan toch zo praten. En ik kan toch zo luisteren. Je mag het allemaal verliezen. Gemeente, je behoeft alleen maar een goddeloze mens te wezen. En meer niet. Meer niet. En zo is het genade. Zo is het genade om genade nodig te krijgen. En zo is het genade, ja genade te meer, om genade van Christus te ontvangen. En dan, ja dan versta ik de apostel Paulus als hij het zegt. En hij zegt het in al zijn bescheidenheid, nog maar in wenselijke vorm. Het zij verre van mij. Het zij verre van mij dat ik zou roemen. Anders dan in het kruis van de Heere Jezus Christus. Eén naam is er maar. De naam van de Heere Jezus Christus. Eén naam is onze hoop. Eén naam, het werk van Christus. Eén grond heeft Christus kerk. Is deze naam Jezus al de grond van uw leven geworden? En is het werk van deze zaligmaker al het fundament van uw bestaan geworden? Is hij al uw enige roem geworden? Gemeente, ik wil deze preek besluiten zoals ik hem in mijn jeugd meermalen heb horen besluiten. Uit de mond van dominee N. de Jong. Er zijn er onder u die hem nog gekend hebben. Hij deed het nog alles. Met dit vers, dat onder ons nou, ja, nou niet zo'n goede naam heeft, maar er zit toch veel waars in. Dit. Er ruist langs de wolken een lieflijke naam, die hemel en aarde verenigt tezamen. Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard. Want hij kwam om zalig te maken op aard. Zo lief had hij zondaars. Zondaars. Geen andere dan zondaars. Voor wie hij stierf. Genade bij God door zijn zoenbloed verwierf. Kent ge die naam al? Kent ge die naam nog niet? Die naam draagt mijn heiland, mijn lust en mijn lied tot in eeuwigheid. Amen. Psalm 118, het 7e en het 11e vers. 118. Wij zoeken nu de Heere in ons dankgebed. Toen u, Heere Jezus Christus, aan uw apostelen de opdracht hebt gegeven om het evangelie te verkondigen, tot aan de einden der aarde, toen was het toch dit: dat uw naam zou worden voortgeplant, van kind op kind, van geslacht tot geslacht, dat deze naam, zo groot, zo heilig, zo goed, gekend zou worden. Gekend tot zaligheid. Ja, dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen, o Heer Jezus Christus. En in uw naam zouden ontvangen. Zaligheid en heil. Bereid voor tijd en eeuwigheid. Het is ons, o naar de menselijke maat, Heren. En met schamele woorden. Maar het is ons vanmiddag geschilderd. Het is ons als voor ogen gesteld. De naam van deze Jezus, deze beminnelijke vorst, zo schoon, dat hij al het schone van mensen te boven gaat. En hij zal tot in eeuwigheid pronken met zijn schoonheid, en uw kerk zal zich laven aan haar goddelijke zaligmaker, die ook haar bruidegom is, die haar een plaats heeft bereid, en die haar tot in alle eeuwigheid bij zich hebben wil. Maak ons jaloers op dat heil, als we het nog niet kennen. Dan mogen we er in beginsel iets van weten, Heere. Geef dat we ons oefenen. In de nadere kennis van die naam, opdat we mogen opwassen in de genade en in de kennis van de Heere, Jezus Christus. Wilt u met ons zijn in deze aanstaande week? Bewaar ons voor alles waarvoor we te bewaren zijn. Leid ons op onze wegen. Gedenk ons. Om Christus wil alleen. Amen. We gaan nu nog zingen uit Psalm 66. Psalm 66, het tiende vers. Het laatste vers van Psalm 66. Verhef nu uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.